Gemeente, wij hebben de vorige keer nagedacht over de eerste drie van de negen vruchten van de geest, namelijk liefde, blijdschap en vrede. Je zou dat kunnen noemen de innerlijke vrucht. We gaan nu nadenken over langmoedigheid, goede tierenheid en goedheid, en dan zou je kunnen zeggen dat is meer de praktische vrucht, gericht op de medemens, gericht op de ander. En dat zet ik ook boven de preek. Pinkstervrucht. En we letten dus op de langmoedigheid ten eerste. De tweede, de goede tierenheid. En als derde, de goedheid. Ik begin met een vraag. Kinderen, wat zou je willen worden? Later. Miljonair of miljardair? Nou, als ik het voor het zeggen zou hebben, dan zou ik toch het liefst een miljardair willen worden. Want dan ben je nog rijker dan enorm rijk. En gemeente, geestelijk is dat ook zo. God wil ons geen miljonairs maken, maar miljardairs. Met een paar nulletjes er nog eens extra achter. En voor minder gaat God niet. Heel vaak in onze kring, in ons soort kerkmensen, blijven wij haken, en dat is op zich niet verkeerd, want je wordt een miljonair hoor. Blijven wij haken bij datgene wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Maar er is nog wat anders, nog wat meers. Niet alleen wat Jezus voor mij gedaan heeft, maar ook wat de Heer Jezus aan mij en met mij gaat doen. Dat is nog meer. En dat is voor veel christenen toch iets nieuws. Dat de Heer Jezus voor je zonden gestorven is, avondmaal ik voor u, dat is een geweldige rijkdom. Daar word je miljonair door. En dat de Heer Jezus gestorven is om jouw zonden te vergeven, om je te redden en te behouden voor zijn hemels koninkrijk. Dat je niet de eeuwige dood hoeft te sterven, maar dat je gered wordt. Ja, dat is geweldig. Maar weet je dat de Heer Jezus veel meer verworven heeft aan het kruis? En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus ten tweede niet alleen voor je doet, maar ook met en aan je gaat doen. Weet je wat dat is? Straks in de hemel, hè? Ongelooflijk, maar straks in de hemel, dan zal ik zijn heerlijk beeld mogen dragen. Alles wat de Heer Jezus heeft als mens heeft verworven, dat gaat hij delen met zijn bruid, dat gaat hij delen met zijn kinderen, dat gaat hij delen met zijn gelovigen. Alles. Er staat in de Bijbel, ik zal hem straks gelijk zijn. U voelt dat is oneindig meer dan vergeving van zonde. De Heer Jezus bad aan zijn vader in het hoge priesterlijk gebed, Vader, ik de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, die ga ik hun geven. Ik mag zijn heerlijk beeld straks gaan vertonen. En wat is dat? Dat mijn lichaam straks net zo zal schitteren als zijn lichaam schittert op de berg der verheerlijking. Als de zon die schijnt in zijn kracht. Dat ik net zo zal schitteren als de Heer Jezus toen hij verscheen aan Johannes op Patmos. Dat ik net zo zal stralen als de zon, zoals Jezus dat deed toen hij verscheen aan Paulus op de weg naar Damascus. Zo zal ik ook mogen zijn. Nou, dan word je miljardair, snapt u? Ik zal zijn stralend beeld gelijk zijn in de hemel. Maar, nou kom ik bij mijn punt. Niet alleen straks een stralend beeld mogen vertonen, maar hier op aarde, zolang ik leef, zijn gelijkend beeld te mogen dragen. Wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik dit mee. Zoals de Heer Jezus was toen hij op aarde was, wandelde. Hoe hij zich gedroeg naar mensen toe, de Vader toe. En dat beeld, zijn gelijkend beeld toen hij op aarde was, dat wil God ook in mijn leven als christen gaan bewerken. Dat wil de Heilige Geest ook uit mij gaan vormen. En dat is nou de vrucht van de geest. Die vrucht van de geest, Galaten 5, 22, dat is het portret van de Heer Jezus. Hij was liefde, blijdschap, vrede, langmoedig, goede tieren, goed. En de Heilige Geest, die vrucht van de Geest, die Heilige Geest gaat in het leven van een christen. Nou, dat beeld, dat portret, die karaktereigenschappen in mijn leven uithouden. Die gaat hij tevoorschijn brengen. Nou, dat bedoel ik met zijn gelijkend beeld op aarde. Ik mag op hem lijken in de hemel, maar hier op aarde ga ik ook al op hem lijken. Dat is ook de bedoeling van de Heere God, met het leven van zijn kinderen. Ik ben altijd weer getroffen door die tekst uit Romeinen 8. Er staat, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren uitverkoren. Waarom heeft God nou een volk uitverkoren? God heeft mensen uitverkoren, waarom? En dat denkt u. En dan dacht ik vroeger altijd, we zijn uitverkoren. Mensen zijn uitverkoren, er is een getal uitverkoren. Om straks in de hemel voor eeuwig God te loven. En dat is wel een beetje waar, maar lang niet de volle waarheid. Wij zijn uitverkoren, zegt Romeinen 8. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft het woord bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Namelijk hier op aarde al. Dat mensen gaan zien aan mij als christen, hey, die lijkt een beetje op Jezus, zoals hij was toen hij hier op aarde was. Dat ik zijn gestalte ga vertonen, dat doet de Geest. U begrijpt dat dat ook meer is, laat ik dat nou maar eens zeggen, dat is ook veel meer dan de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is maar het begin. Maar als Christus gestalte in me gaat krijgen, als hij groot gaat worden voor mij, in mijn hart en in mijn leven, als ik zijn gezindheid ga verspreiden door de Geest, want het is vrucht van de Geest in mij, door mij. Als ik zijn gedrag ga vertonen, zijn gevoelens ga voelen. Ja, we noemen dat ook wel geestelijke volwassenwording of geestelijke groei. Dat is de bedoeling. Voelt u wat ik wil zeggen? Miljonair, dat is wat Jezus voor je deed. Maar dan moet je uitkijken dat je de Heer Jezus niet als een gemakkelijk middel gaat gebruiken. Als een middel om jou van de hel te redden, om je straks in de hemel te brengen. Jezus als middel, als redmiddel, als wondermiddel, als lapmiddel. Maar de Heer Jezus wil niet alleen een middel zijn, hij wil ook je doel worden in je leven. Heer, u bent mijn doel om voor te leven, om voor te gaan. U en u alleen, u bent mijn passie, u wordt mijn hartstocht. Dat is meer dan Jezus als middel. Dat wil de Geest met je en aan je gaan doen. Dat je hem gelijkvormig gaat worden. Dat is een groeiproces. Zeker. Die vrucht van de Geest, dat komt niet gelijk in één keer. Het is geen wonderboom als bij Jona. Maar dat gaat geleidelijk aan. Je groeit groeiende gelijkvormigheid. Eerst een knopje. In principe zit er alles al in. Alle 9 padjes, alle 9 schijfjes van die ene sinaasappel. Alle 9 druifjes van die ene troos. En dan wordt het bloesem en dan gaat het zich steeds meer en voller rijpen. Ja, dat is de bedoeling. En gemeente, daar strek ik mij naar uit. Het lijkt me zo erg, wat de afgelopen donderdag voor het laatst cursus geestelijke groei, en dan ging het ook over geestelijke groei. Het lijkt me zo erg als je nou straks voor de rechterstoel van God komt te staan. Dat God tegen mij zou moeten zeggen dat hij dan het beeld van de Heer, dan komt de Heer Jezus ernaast staan. En dan gaat God wijzen op zijn zoon, dan zegt hij, op het beeld van zijn zoon. Kijk, zegt hij dan, dat had ik op aarde van jou willen maken. Maar jij bent er nooit aan toegekomen, want je had het te druk met, puntje, puntje, puntje. Of je had genoeg aan, nou ja, dat mijn zonden vergeven zijn en dat ik als goddeloze rechtvaardig word en zo. Miljonair. Maar God gaat niet voor minder, God gaat voor het meest. Hij wil mij maken aan zijn beeld, aan het beeld van zijn zoon gelijk. Gods beeld, daar zijn we in geschapen. En dat beeld, dat is beklad door de zondeval. Maar God heeft nog steeds als ultieme doel dat hij zijn beeld in mij wil zien. En hij heeft ons een voorbeeld gegeven in de Heer Jezus. En hij heeft de Heilige Geest uitgestort om mij nou aan dat beeld tegelijkvormig te gaan maken. O, zo maak ons dit beeld gelijk. En daar is het avondmaal trouwens ook voor. In het avondmaalformulier staat een zinnetje dat ook met geestelijke groei te maken heeft. Avondmaal is ook een groeimiddel. In het avondmaalsformulier staat deze zin, dat door de werking van de Geest,
de gedachtenis van Jezus ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof. Dat het ons dagelijks doet groeien in het geloof in hem, dat Jezus groter voor me wordt, dat is het. Ik minder en hij meer, dat is het. Dat ik als maan, als nieuwe maan, dan begint, hè, klein nieuwe maan, wedergeboorte, nieuw leven, dat ik mag uitgroeien tot de volle maan, die zoveel mogelijk licht van de zon weer kaatst, weer spiegelt, reflecteert. De nieuwe maan reflecteert maar een klein beetje van het zonlicht van de Heer Jezus, maar die volle maan, die reflecteert ten volle het zonlicht van de Heer Jezus. Dat is de bedoeling. Dat deze vrucht ten volle gaat rijpen. Is niet te vinden op mijn akker, op mijn hartenakker. Nee, zeker niet. Maar het is wel de bedoeling. Kinderen, ik had eigenlijk, ik had het niet bij de hand liggen, maar ik had eigenlijk een zakje bloemenzaad mee moeten nemen voor jullie. Een bloemenzaad. En als je die koopt, zakje bloemenzaad, dan zie je aan de, op de voorkant van dat zakje, zie je altijd de bloem zoals het gaat worden. Dat is de bedoeling. Alleen, dat zit niet in dat zakje, daar zitten alleen maar van die hele kleine korreltjes. Hoe de bloem gaat worden, dat staat afgebeeld op de voorkant van het zakje. Maar zover is het niet, maar dat is wel de bedoeling. Nou, zo is het met de vrucht van de geest. Die vrucht van de geest is het portret van de Heer Jezus. En dit is de bedoeling van mijn leven hier op aarde. Als je wederom geboren bent, als goddeloze rechtvaardig, dan zegt God, en nou ga ik je een spiegel voorhouden, een voorbeeld. Ik wil dit van je gaan maken. Niet dat jij dat moet gaan worden, maar ik ga dat van jou maken door mijn geest. Goed. De roos van de liefde, heeft het over gehad. De palm van de blijdschap, wuivend, heeft het ook over gehad. De stille lelie van de vrede, hey, het wordt gevonden in de hof van de kerk. Het gaat groeien op mijn hartenakker. Het onkruid wordt omgeschoffeld en God gaat planten, God gaat poten, God gaat zaaien. En de geest gaat bewerken. Ik weet zelf niet hoe, maar het gebeurt. Dat doet de Heere in mij, aan mij, door mij. Niet alleen voor mij. Nou, dan gaan we naar de langmoedigheid. Wat is langmoedigheid, kinderen? Langmoedigheid. Eerste gedachte, langmoedigheid. Langmoedigheid is eigenlijk een ander woord voor geduld. Geduld. Verdraagzaamheid. Dat je het lang met iemand volhoudt, uithoudt. Dat zit niet in mij, dat zit in geen mens, maar het zit wel in God. Galaten 5 vers 22, dat is het beeld, het portret van de Heer Jezus. En het beeld van Jezus is ook God. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus je zou kunnen zeggen, langmoedigheid, dat heeft de Heer Jezus, dat is de Heer Jezus langmoedig. En dat heeft God en dat is God. God is langmoedig, laten we daar eens mee beginnen. God is het, Jezus is het en ik word het door de geest. Ik ben het niet. Ik ben een driftkop. Ik heb lange tenen. Ik heb een kort lontje. Ik ben licht ontvlambaar. Ik ben niet geduldig, ik ben driftig. Maar de Heilige Geest gaat dat van een kind van God maken. Maken. Ik ben gauw geïrriteerd en God gaat mij in een proces van jaren, bij Mozes heeft het tientallen jaren geduurd. Hou ook een driftkop. Op een gegeven moment, na tientallen jaren, werd hij de zachtmoedigste mens. Dat is het werk van de geest. De Heere gaat mij langmoedig geduldig maken. God is het al. Een van de heerlijke eigenschappen van God, dat God zo geduldig is. Mensen, in de loop van deze week moeten we daar eens over nadenken. Over die eigenschap dat God geduldig is. Heere, wat houdt u het lang met me uit? God zo langmoedig, ik zo hardnekkig. Zo eigenwijs. Dat u me draagt. Dat u me verdraagt, nog steeds. Ja, daar word ik klein onder. Die geduldige liefde van God. God is traag tot toren, langzaam in het straffen, groot van geduld.
Weet je, het is bij de Heer net elastiek.
Een elastiek, kinderen, een elastiekje. Je kan het uitrekken, dat is Gods geduld. Je kan het uitrekken van het een naar het ander. Het gaat zo ver. En op een gegeven moment denk je, oh. Dan ga je nog verder, hè? Nog verder. Gods geduld is niet oneindig. Er komt een moment dat elastiekje knapt. Maar dan is het al heel lang uitgerekt. God houdt het zo lang vol. Met die eerste wereld in de tijd van Noach hield hij het 120 jaar vol. 120 jaar. En hij heeft ze 120 jaar door Noach gewaarschuwd. Mensen, het oordeel komt. Waar er is een ark, er is een grote deur en iedereen kan erin. Zelfs de grootste olifant kan erin. Zelfs de giraf kan er doorheen. Alleen hij moet wel zijn nek buigen, maar hij kan erin. Gods geduld is zo lang. Langmoedig, lang van gemoed. En waarom is God langmoedig? Waarom? Wat is het motief van zijn geduld? Het motief is dat hij niet wil dat we verloren gaan. Hij wil niet dat er enige van ons vanmorgen hier zit. Geen kind, geen jongere, geen volwassene. Niemand. God wil niet dat wij verloren. God wil dat je bekeert en dat je leeft voor hem. God wil je leven. Daarom zijn Adam en Eva niet direct gestraft met de dood toen ze in zonde vielen. God gaf ze een nieuwe kans. Daarom bestaat onze wereld nog steeds, ook al wordt er dagelijks een stroom van vloeken naar de hemel opgezonden. Daarom besta ik nog steeds. Daarom heeft de Heer het 40 jaar volgehouden in die woestijn met dat morrende volk. Daarom heeft de Heer telkens maar weer opnieuw profeten gezonden en tenslotte zond hij zijn zoon. O, dat geduld van God, zo lang. Daarom 120 jaar bij Noach. En toen, hè, en dat weet bijna niemand. Maar het staat wel in de Bijbel. Toen na 120 jaar, wat gebeurde er toen? Ja, zegt een kind. Na 120 jaar, toen ging de deur dicht. En toen kwam de zondvloed. En dan zeg ik, bijna helemaal goed. Weet je wat er in de Bijbel staat? Dat vind ik zo treffend. Na 120 jaar, dan zegt God tegen Noach en die 8 zielen. Nou moeten jullie de ark in gaan. En dan wacht God nog een week. Nog een week. Dan zit Noach 7 dagen in die ark te wachten. Dan geeft God nog 1 week uitstel. Na al die 120 jaar. En dan pas ten slotte. Uiteindelijk als allerlaatste. Ja, dan komt het. Zo is God. Het is dan een aanbiddelijke eigenschap. Dat u zo langmoedig bent, heren. Nee, niet oneindig. Dat is waar. En eigenlijk staat Gods langmoedigheid, God gedoogt het niet zoals wij oogluikend dingen toestaan. Nou, het mag eigenlijk niet, maar goed, laat maar zitten. Nee, Gods geduld is niet dat hij het gedoogt. De achtergrond van Gods geduld, dat is altijd zijn oordeel dat komt. Dat komt gewis. Het oordeel dat komt, maar God stelt het nog uit. Het oordeelsmoment wordt uitgesteld en de genadetijd wordt verlengd. Opdat ik maar behouden zal worden, me tot hem zal wenden en zo niet verloren zal gaan. God is langmoedig, ja. God is zeer langzaam in het straffen en hij zegent liever dan dat hij straft. Ja, wij zijn rare mensen hoor, wij zijn rare mensen. Wij zijn zondige mensen. De profeet Jona was een geroepen knecht van God. Die moest naar Nineveh, naar die grote wereldstad. En dan geeft de Heer nog die 40 dagen. Nog 40 dagen Nineveh wordt omgekeerd. Dat is langmoedigheid van God. Hij waarschuwt ze, maar hij geeft ze nog een maand de tijd. Ruim een maand. En dan gaat die oordeelsprediking door die stad heen, door die wereldstad heen, Nineveh. En dan gebeurt er iets wat nog nooit voorgekomen is. Dan gaat zo'n hele stad, niet 1%, maar 100%, dat gaat helemaal in de rouw, in berouw, berouw, boete. En dan staat er zo mooi, en God deed het niet hoor, dat oordeel dat hij wilde geven, moest gaan geven. Hij deed het niet, gelukkig niet. God hoefde het niet en hij deed het ook niet. En Jona boos. En dan zegt Jona op een gegeven moment als aanklacht tegen God. Heer, ik wist wel. Waarom ben ik niet naar hem toe gezonden? Ik wist wel dat u genadig en barmhartig en langmoedig was. Hij was boos omdat God geduldig is. Een knecht van God. Nee, wij hebben het niet. Wij hebben het niet. God wel, Jezus wel, maar de Heilige Geest die gaat het aan mij wel geven. Langzaam, maar zeker. Een christen die gaat in de hof van zijn hart, op de akker van zijn hart. Het wordt niet gevonden, maar die vrucht wordt uit mij gevonden. God gaat het planten. God gaat het in me leggen. Ja. Zodat ik geduld ga leren opbrengen. Heb ik van de Heere geleerd. Dat ik geduld ga leren opbrengen. Met vallen en opstaan en struikelen. Maar van lieverlee ga ik geduld leren opbrengen met mijn gemeenteleden. Met die naasten. Met die medeavondmaalganger. Ik leer geduldig de zwakheden en de gebreken van mijn ouders te verdragen. Dat is ook weer die langmoedigheid. Nou, tweede gedachte, tweede punt. Dat is de goede tierenheid. De goede tierenheid. Ook zo'n mooie eigenschap. Een eigenschap die God heeft, die de Heer Jezus heeft. En die ik niet heb, maar die ik ga krijgen. Die de Heer in mijn leven gaat werken. Wat is goede tierenheid? Dat woord gebruiken we eigenlijk nauwelijks in het normale spraakgebruik. Wel in de kerk, wel in de psalmen heel veel, goede tierenheid. Wat betekent dat? Nou, een ander woord, in de NBV staat dat geloof ik, dat staat het woord vriendelijkheid. Ja, dat is correct. Een moderne woord voor goede tierenheid is vriendelijkheid. Een liefdevolle, loving kindness. Een liefdevolle welgezindheid naar de naaste. De medemens, de medegelovige, de medebroeder, de medezuster, maar ook de medemens die ik ontmoet. Ik ga u wel vertellen. Het Griekse woord voor goede tierenheid, dat scheelt maar één letter van het woord Christus. Het Griekse woord voor goede tierenheid is het woord Christus. Christus. En ja, dat lijkt heel veel op Christus. Scheelt maar één letter. Vandaar dat vroeger de mensen wel zeiden, christenen, dat zijn christenen in het Grieks, een woordspeling. Die christenen, dat zijn goede lui. Die vromen, die zijn vriendelijk. Ja. Christus is Christus. De gezalfde is de goede tierenen. En christenen, dat zijn christenen, dat zijn goede tierenmensen, vriendelijke lui. Zo stonden ze bekend in de eerste gemeente. Geestesvrucht. Maarten Luther zegt in zijn mooie verklaring op de gelaten brief. Christenen, dat moeten geen ruwe en geen onaangename mensen zijn. Ze moeten vriendelijk en aanspreekbaar zijn. Ze moeten beminnelijk zijn. Mensen met wie anderen graag omgaan. Ja. Een christen gaat vriendelijk met de naaste om en hij is een vriend en metgezel van allen die Gods naam vrezen. De Heer Jezus was vriendelijk, ja, was goede tieren. Wij zingen milde handen tijdens zijn hele bediening op aarde. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. De Heer Jezus was vriendelijk. De Heere Jezus, God is zo warm en vriendelijk. Dat straalt hij uit en de kinderen merken dat. Die moeders en die vaders trouwens ook, die brachten hun kindertjes tot Jezus. En die kinderen zeiden niet, oh wat is dat een enge man, dat vind ik eng, dat wil ik niet. Maar die kinderen, ik denk dat er kindertjes waren die zo spontaan bij de Heere Jezus op schoot kropen. Dat denk ik echt. Hij had een aantrekkelijke uitstraling, vriendelijk naar kind. En ze kroop op zijn schoot en hij gaf ze een aai over de bol. Zo is de Heer Jezus, de kinder, vriend. Maar Jezus zag hen heen gaan en sprak ze o zo vriendelijk aan. Laat toch de kindertjes komen tot mij. Ook tot en na zijn zondaars hadden het idee van, hey, Jezus van Nazareth, die ziet ons staan. Ze kwamen naar hem toe, het stootte niet af. Oh, wij zijn zeker in zijn ogen te min, want hij loopt zo, met zo'n opgetrokken neus. Nee. Nee, ze kwamen naar hem toe om naar hem te luisteren. Er waren geen drempels tussen de Heere Jezus en Het schorrimorrie. Jezus is vriendelijk. Het portret van hem.
God is vriendelijk.
Jazeker. Goede tieren. Hoe vaak lees je in de psalmen niet dat God goede tieren is? We hebben psalm 103 gezongen. Zo'n prachtige psalm. Daar staat het vaak in. De Heere groot, zo hoog de hemel is boven de aarde. Zo geweldig is zijn goede tierenheid over degene die hem vrezen. Daar is God groot van. Daar is God rijk aan. Daar heeft God heel veel van goede tierenheid. Hij tiert in het goede. God heeft het naar zijn zin als hij u goed kan doen. Zo is God. Daarom zijn wij niet vernieuwd. Vernieuwd. Ja, dat is een gestalte weer van de liefde, hè. Goede tieren, vriendelijke liefde. Ik heb gelezen Colossenzen 3, daar staat het bij elkaar. Langmoedigheid en goede tierenheid. Het ene is eigenlijk een beetje negatief en het andere is positief. Langmoedigheid wil zeggen dat je niet geïrriteerd raakt en dat je niet opstuift. Maar goede tieren is positief. Dat wil zeggen dat je juist betrokken bent op die ander. Vriendelijk naar die ander toe. Jullie hebben nou net eindexamen gedaan, hè, jongens, meiden. Eindexamen Nederlands. Nou goed, toen ik vroeger op de Gieder zat, mocht je voor je lijst, mocht je onder andere lezen dat bekende boek van dominee, dichter, Beets, Nicolaas Beets. De Camera Obscura. En, nou, ik weet er niet zo heel veel meer van, hoor, maar die Camera Obscura, dat zijn allemaal portretten van hoe het ging in de 19e eeuw, hè. En dan wordt het beschreven een meneer Nurks. Nurks, met humor wordt dat beschreven. Fijnzinnig. En meneer Nurks, zijn naam zegt het al, dat wordt een onaangenaam mens. Nurkse mensen bij wie er geen lachje af kan. Een vriendelijk woord, dat komt niet in hun woordenboek voor. Ze hebben altijd wel wat lelijks of wat negatiefs te zeggen. Ze kijken alsof een ander altijd hen het grootste onrecht aandoet. Nurkse mensen, dat zijn mensen waar je denkt, oh, het lijkt wel herfst, koud en guur, je wordt er niet warm van. Maar dit is nou tegenovergestelde. Vriendelijk. De Heilige Geest gaat zo in mij werken dat ik iets van de Heere Jezus, van zijn vriendelijkheid gaat vertonen. Van zijn goede tierenheid. Vriendelijke mensen, vriendelijke christenen, daar word je warm van. Daar word je warm van. Dat is als een lentezonnetje. Een stuk openheid, betrokkenheid. Niet ik gericht, maar ik ben werkelijk geïnteresseerd in die ander. Een vriendelijk woord, wat kan dat veel doen? Goede tierenheid. Ik ga nog wat vertellen over dat woord goede tierenheid. Een van de allermooie kinderen, dat zeg ik voor jullie, vind ik zo mooi. Ik had het net over dat Griekse woord, dan ga ik een Hebreeuws woord gebruiken. Sorry even, ik ga even moeilijk doen, maar ik ga het makkelijk houden. Het Hebreeuwse woord voor goede tieren, dat is hetzelfde woord als voor ooievaar. Ooievaar. Een ooievaar in het Hebreeuws is een chassida. Een goede tieren is geset, chassida. Dus eigenlijk zegt een Jood, als hij een ooievaar ziet en hij benoemt het, dan zegt hij, dat is de vriendelijke. De vriendelijke. De goede tierenen, de vrome, de goedaardige, de liefdevolle, de milde. En waarom noemt een Jood nou een ooievaar een chassida, een goede tierenen? En dat doet hij, omdat een ooievaar het langst en het trouwst voor zijn jongen zorgt. Het is zo ontroerend om te lezen, laat staan als hij het ziet. Het is zo ontroerend om te lezen hoe nou een vader en een moeder ooievaar, hoe ze nou met hun jongen omgaan. Weten jullie dat, kinderen? Tegen de tijd dat die jongen volwassen zijn, zijn de ouders mager. Ja. Zo trouwe zorg. Ik ga het vertellen. In tegenstelling tot een struisvogel. Een struisvogel is een dom dier. Een struisvogel die werpt eieren, maar hij broedt ze niet uit. Die laat die eieren zomaar ergens in het zand liggen. Gelijk een struisvogel dat eieren werpt, maar hij broedt ze niet uit. Een ooievaar is tegenovergesteld. Een ooievaar heeft zijn nest ergens hoog boven de kerktoren, een paal. Heel de zomer is pa en moe ooievaar bezig om die jonkies in het nest af en aan, dag in dag uit, heen en weer vliegend om ze te voederen, te voeren, voedsel te geven. Daar hebben ze het maar druk mee. Nou, tegen het eind van de zomer. Soms zie je dat die jongen, die zijn al dan zo groot, dan staan ze aan de rand van het nest, staan ze te wachten tot pa of moe komt met nog een extra stukje. Dat zeg ik met het oog op het avondmaal, hè. Je ziet ze soms op de rand wachten van het nest op een, nog een stukje voedsel. En eindelijk aan het eind van de zomer, dan zijn die jongen zo groot geworden dat ze kunnen leren vliegen. Maar dan breekt er weer een drukke tijd aan voor pa en moe ooievaar. Waarom? Nou, dan moeten ze nog leren vliegen. En dan zijn ze er druk mee bezig, die ouders, die zijn druk bezig om die jongen vliegoefeningen te leren. En als je nou ooit eens in je leven komt te wonen bij een ooievaarsnest, nou dan slaap je eigenlijk niet. Want je hoort regelmatig dat klapwieken van die vleugels op de rand van het nest. Oefenen, vliegoefeningen. En uiteindelijk, als we op een gegeven moment zover zijn, dan komen al die kleine ooievaarsfamilies komen op een dag bij elkaar. En dan begint de grote afreis, de grote trek voor de winter naar het warme land. En nou die trouwe, geduldige, volhardende, tere zorg van de ooievaars van de jonkies. Ja, daarom noemen ze het een goede tieren. En als ik dat nou eens met eerbied mag betrekken op de Heere, God is goede tieren, zijn trouwe, niet aflatende, tere, liefdevolle zorg, dag en nacht, maand in maand uit, week in week uit, voor mij om me te voeden, om me volwassen te worden, zodat ik op Jezus mag gaan lijken, om me te leren vliegen, klaar voor vertrek te maken. De grote verdrukking komt. Dan denk ik, o Heer, want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. En die jonkies, die leren het van hem, en die gaan het op hun beurt weer leren aan hun jonkies. Ik mag het van God leren, ik mag het van de Heer Jezus leren door de Geest, en op mijn beurt mag ik het ook weer uitstralen als een vruchtje naar een ander. Ja. Nou begrijp ik waarom in de Bijbel staat dat die goede tierenheid van God ons tot bekering leidt. Als je dat gaat zien, zijn nooit aflatende trouwe zorg, dan breek je hart. Laatste gedachte, dat is de goedheid. Weet je wat er staat? Ja, dan ga ik niet moeilijk doen, maar ik zeg het ter herkenning. Weet je wat er in het Grieks staat? Dat woordje agathos. Hé, daar hebben we een stichting van hier. Ik werk bij agathos. Nou, dat betekent dus, ik werk bij goedheid. Dat wordt goed betaald waarschijnlijk. Goedheid, agathos, goedheid. Goedheid in de zin van mild, welwillend naar een ander. Dat is goedheid. Niet in de zin van mooi, schoon, maar goedheid in de zin van heilzaam. Tot nut in de uitwerking naar een ander toe. Nou, dan is het eigenlijk best een mooie naam voor een zorgstichting. Agathos, goedheid. Liefde in actie naar de ander, dat is het. Goedheid. En dan zeg ik weer, ja, als ik dan denk aan God, dan is de drie enige God zo goed. De Heer is goed en de Heer Jezus is de goede herder. En de Heilige Geest wordt genoemd uw goede geest. Bestier mijn schreden. God is goed. God is goed. God is goed. Overstelpend goed. Eindeloos goed. Onpeilbaar goed. Ja, dat is God. En dat is Jezus. En ik word het. God is goed. In mijn jeugd hoorde ik vroeger een dominee wel eens zeggen, God is niet goed door mensen. God is best. God is best. God is niet goed, maar hij is de overtreffende trap van goed. Hij is beter dan alle andere bazen. Beter dan alle andere heren en goden. Nee, God is een beste God. Het allerhoogste en het allergoedst. Ja. In Engeland hebben ze een spreekwoord en dat gaat ongeveer zo. Als je het woord good, als je daar het woord God van aftrekt, dan hou je een nul over. Snap je dat, kinderen? Good. En als je een G-O-D eraf haalt, dan hou je een nul over. Daar zit een waarheid in. Zonder God blijft er weinig goeds over in de wereld. God is goed. Dat is hij aan mens en beest, dat is hij ook aan goddelozen. De farao op de troon, hoog op de troon, de farao in Egypte. Hij had een verhard hart, maar God heeft een kroon op zijn hoofd gezet. Nou, vind je dat nou niet goed? God is goed voor goddelozen. Gods goedheid is als een dauwdruppel die valt op de rozen en op de distels. Die goedheid is verspreid op al zijn werk. God is het. En de Heer Jezus is het. In het Nieuwe Testament spreekt de Heer Jezus een gelijkenis uit over een Heer. En bedoelt hij eigenlijk zichzelf. En die dienstknechten die hem dienen. Sommigen dienen hem de hele dag. Anderen dienen hem maar ter 11 uur, 1 uurtje hooguit. En dan gaat die Heer aan het eind van de dag, dan gaat hij afrekening houden. Zijn knechten. En diegenen die de hele dag gewerkt hebben, die waren overeengekomen. Nou, voor 1 denaar, voor 1 penning, 1 dagloon, 1 dagpenning, dan willen we voor u werken. Nou, hij geeft ze een penning. En diegenen die 1 uur gewerkt hebben, die krijgen ook 1 dagpenning, 1 dagloon. En dan worden die eerste, die worden boos. En dan zegt de Heer, worden jullie nou boos omdat ik goed ben? Omdat ik nou gul ben naar iedereen. Kan je dat nou niet hebben? Jonas? Ik geloof dat iedereen het erover eens is. Vriend en vijand. Kerkmens en onkerkelijke mensen. Iedereen is het erover eens dat Jezus een goed mens geweest is. Dat hij nooit gescholden heeft. Dat hij altijd klaar stond voor anderen. Dat hij onbaatzuchtig was. Dat Jezus van Nazareth, dat hij niet gekomen is voor zichzelf, maar voor zondaars. Dat hij een hart had voor zijn vrienden, maar ook voor zijn grootste vijanden. Jezus was goed. Dat is zijn natuur. Om de pijn te verzachten en om de vreugde te vergroten. De Heer Jezus is goed. En God is goed. God de Heer, zo goed, zo mild is er altijd een zon. Goedheid is als een zonnestraaltje. Dat mij toestraalt. En Gods kinderen die worden goed. Die worden goed. Je moet niet meer zeggen dat het nooit wat met je wordt. Dan doe je het werk van de geest tekort. Ik geloof het echt hoor. Ik geloof het echt. Het bloed van de Heer Jezus dat maakt het goed met God. Zo word je als goddeloze gerechtvaardigd. Het bloed van de Heer Jezus maakt het goed met God. Maar de geest van de Heer Jezus die gaat jou goed maken. Dat heb je niet van jezelf, maar dat gaat God van jou maken, dat is de geest. Dat is de vrucht. Die gaat rijpen. En die gaat mijn leven sieren. Dat eeuwige God. En dat heil van de naaste. Dat ik ook daarin een klein beetje meer op de Heer Jezus mag gaan lijken. We spreken wel in de dogmatiek over mededeelbare eigenschappen. Nou ja, dat is het. Langmoedigheid. Goede tier, vriendelijkheid en goedheid, dat zijn mededeelbare. God deelt dat mee. Zijn kinderen. En je wordt het. In het Nieuwe Testament, in de handelingen, wordt gesproken over die gevangenbewaarder die tot bekering komt. Hè? En dan zie je die goedheid, die vrucht van goedheid, zie je al gaan rijpen. Die man die komt tot bekering, die gevangenbewaarder. Hij had in het begin van de nacht, had die Paulus en Silas in die gevangenis, in die binnenste kerken geworpen. Hun ruggen waren kapot, met ruwe hand erin gesmeten. En dan komt daar die aardbeving en dan zinkt hij op zijn knieën. En dan zegt hij, wat moet ik doen om behouden te worden? En dan zegt Paulus, geloof in de Heer Jezus en dan word je zalig. En dan stelt hij zijn vertrouwen op de Heer God en weet je wat er dan staat? Dan doet hij die kerker, ja die was al open eigenlijk. Dan neemt hij Paulus en Silas mee naar zijn huis. En dan staat er, en hij waste hun striemen af. Die beul, die ze eerst kapot geslagen had bij wijze van spreken. Dan pakt hij een washandje en dan wordt hij een verzorgende broeder. Een verpleger die die kapotte ruggen met liefde afwast. Goed. Je wordt van slecht goed gemaakt. Leest. Langzaam, maar zeker. Barnabas was een goed man, vol van de Heilige Geest. Nou, gemeente, ik eindig met een kindervestje. U kent het vast wel, ouderen. Ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Maar dan moet ik ook zeggen, helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Maar het is op mijn gebed. O Jezus wil me helpen. En maken zoals Gij. Maak mij een beeld van U. Maak mij een beeld van U. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van U. Ik wens te zijn als Jezus. In het goed doen nooit vertraagd. Dat men van mij kan zeggen, Hij doet wat God behaagt. Helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Maar straks zal ik U eens aanschouwen. En dan zal ik worden zoals Gij. Amen.